Zullen we stil worden voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zing voor de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken en zelfs in ochtend. Daarom gaan we zingen op Psalm 98, de versen 1 en 2. Wij luisteren vanmorgen naar de 10 geboden van de Heer onze God in de taal van kinderen. En de samenvatting van de wet zoals de Heer Jezus ons die leert. En aansluitend zingen van de 10 geboden van de enige gezang, gezang 1. de versen 1 en 9. De 10 geboden, de wet van onze God, die hij aan het volk Israël gaf, beginnen met een aanhef. Hij zei, ik ben de Heere jullie God, die jullie uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. Anders gezegd, de geboden komen na de bevrijding. En de Heere zegt, denk erom, ik ben jullie bevrijder. Ik heb jullie uit de macht van de zonde bevrijd. Wij zongen ook niet voor niks, bezoemd en zuiverd gij, net met Psalm 65. En daarom zongen we ook een nieuw lied. Maar hoe kun je nu bij God blijven, die jou bevrijdt van zonde? Hoe voorkom je nu dat je verdwaalt onderweg richting het beloofde land in de woestijn van het leven? Daarom gaf God zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg. En hij zei, je zult geen andere goden erkennen of dienen. Niets of niemand mag je net zo veel of meer lief hebben dan mij. Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van mij maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie ik ben. Je zult mijn naam, de naam van God, niet zomaar of met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek ook niet. Ik heb een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd te nemen om mij beter te leren kennen en mij te dienen. Tijd om zelf tot rust te komen en aandacht te hebben voor elkaar. Want het leven is veel meer dan 24/7 werken en geld verdienen alleen. Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed. Zeker als ze hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal ik je zegenen en zul je een goed leven hebben. Je zult niemand vermoorden of blijven haten, ook niet in gedachten. Je zult je man of je vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van een ander niet stuk maken. Wees ook trouw in de relaties die je hebt. Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wil worden. Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen. Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is. Je zult niet jaloers zijn op een ander, vanwege zijn bezit, zijn status of relaties. Samen toen hij zei, je zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we samen bidden? Heer onze trouwe God en Vader in de hemel, wij zeggen u heel hartelijk dank dat u ons vanmorgen hier samenbrengt in uw huis. We zongen er al van, welzalig die gij hebt verkoren, die guit al het aards gedruis, doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Wij mogen ook vanmorgen uw heilstem weer horen. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En het vervult ons ook met vreugde. Want u bent de God die ons weerspannig overtreden, verzoent en zuivert. U maakt van ons nieuwe mensen. In u, Heer Jezus Christus, zijn we ook nieuwe schepping. En daar danken wij u voor. Want als wij net de wet hoorden dan iets anders, dan merkten wij wel dat ook in het nieuwe jaar, wat misschien vol goede voornemens is begonnen, dat ook in het nieuwe jaar soms het oude allemaal weer terugkomt in ons eigen leven. En dat wij erin tekort schieten, uw liefde hebben boven alles en daarnaast als onszelf. En daarom bidden we, Heere, vergeef het ons. Al onze zonden. En wij danken u dat u het zelf heeft gezegd en op heeft laten schrijven. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonden vergeeft. Rechtvaardig. Omdat ze op de Heer Jezus zijn gelegd. Daar danken wij u voor. En zo mogen we deze week weer opnieuw beginnen. Het oude is voorbij, het nieuwe is daar. Zo mogen wij deze week ook weer dopen. Om als gereinigde mensen straks naar huis te gaan. En te leven tot eer van u en tot heil van onze naasten. Wij willen u bidden, wilt u vanmorgen onze oren en onze harten wijd openzetten, opdat wij uw stem zullen verstaan, hier in de kerk, ook thuis als we nu meekijken of later deze dienst meebeleven. Heer, wil spreken tot in ieder van ons, van groot tot klein, van jong tot oud. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen twee gedeelten. Allereerst lezen uit Psalm 130, uit het Oude Testament, Psalm 130. Een pelgrimslied. En het is altijd goed beseffen voor onszelf ook dat wij hier niet als toeristen op aarde zijn gezet, die een beetje rondkijken, maar dat ook jij en ik pelgrims zijn. Onderweg naar het koninkrijk dat komt, onderweg naar het beloofde land. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachten ze op de morgen, wachten ze op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit Lucas 24 vanaf vers 42. Vorige week en de week voor Lucas 1 en 2. En ik dacht goed om meteen ook wat naar het einde te kijken. Lucas 24. En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Zalig die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. We gaan zingen van Psalm 130 die we gelezen hebben, de versen 2, 3 en 4. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit op toonhoogte lied 315, Heer, uw licht en uw liefde schijnen, oftewel kom Jezus, kom. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kerstvakantie is voor onze kinderen morgen dan weer echt voorbij. Jullie mogen allemaal weer naar school. We hebben kerst gevierd, oud en nieuw. En nu zou je kunnen zeggen, vangt het normale dagelijkse leven weer aan. Op tijd uit bed, je kunt niet blijven liggen, maar je moet eruit. Dat betekent ook op tijd naar bed vanavond. En de grote mensen morgen allemaal weer aan het werk. Mag ik daarom eerst iets aan jou vragen? Hoe was je kerst? Hoe waren je kerstdagen? Nou, zegt iemand, die vielen niet tegen. De kinderen kwamen op bezoek. Ze waren er allemaal. En we hebben heerlijk gegeten. Oh, nou, dat is fijn. Een ander zegt, nou, ik vond het moeilijk hoor. Voor het eerst kerst zonder mijn man. En dat maakte het toch allemaal wel een beetje verdrietig. En dat is het ook. Een derde zegt, fijn dat kerst en nieuwjaar op zondag vielen. Want andere jaren had ik altijd het gevoel dat de kerstvakantie een soort van kerkvakantie was. Je zat elke dag bijna in de kerk. Oh. En nummer 4 zegt, nou, blij dat die dagen voorbij zijn. Al die drukte en dat opgeklopte gedoe allemaal. Je ziet het ook al in de reclames van de Plus en de Jumbo en de Albert Heijn en zelfs de staatsloterij. Gezellig dit, gezellig dat. En de ene reclame is nog emotioneler dan de ander. Sentimenteel gedoe allemaal. Ik ben blij dat het over is. Hoe was je kerst? Heb je het wel gehoord? Wat? De boodschap van de engelen. Ik verkondig jou aan jouw grote blijdschap. Want voor jou is de zaligmaker geboren. Ook voor jou die dacht en die denkt, maar ik ben te slecht. Ook voor jou die dacht en misschien nog wel denkt, wat ik gedaan heb, dat is onvergeeflijk. Ook voor jou die dacht en misschien ook wel denkt, waarom mislukt het toch zoveel in mijn leven? Ook voor jou die dacht en denkt, eigenlijk is mijn leven een puinhoop. Maar ook voor jou die denkt, mijn leven loopt op rolletjes. Ik heb helemaal geen zaligmaker nodig. Voor jou is hij geboren. Of als de geloofsbelijdenis van Nicea het zegt, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden. Ook voor jou. Dat ben je toch niet vergeten? Dat God geworden is wat jij bent, mens, vlees, om je zalig te maken. Dat wil zeggen, je het hoogst en eeuwig geluk te geven. Hoe? Door de oorzaak van alle ellende, van alle schuld, de zonde op zich te nemen. Daarvan zegt Nicea, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Voor jou. Nu leerde ik ooit van dominee Hette Abma, sommigen zullen hem wel kennen, dat de kunst van het kerstfeest vieren is om na de bevalling in verwachting te blijven. Dat wil zeggen in verwachting van zijn tweede komst. In verwachting van het koninkrijk waarvan wij dagelijks bidden, uw koninkrijk komen. Want de beste komt nog. We hebben het kerst. En als de Heer wil, leven we dit jaar nog Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Maar het grootste feest van ons moet nog komen. Dat is als Jezus komt. En de graven zullen opengaan. En wij altijd bij de Heere zullen zijn. Alle tranen afgewist, ook dat, door God zelf. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht en geen moeite. Zijn tweede komst zal het heil volmaakt doen zijn. En daar zien we naar uit. Daarom dus na de bevalling in verwachting blijven. We lazen het slot, maar het gold natuurlijk ook al voor het begin van het Lucas-evangelie. Na de bevalling in verwachting blijven, dat gold ook voor Zacharias. En dat gold ook voor Elisabeth. En voor Maria. En voor Simeon. En voor Anna. En het geldt voor jou. Daarom wil ik vanmorgen twee vragen bespreken naar aanleiding van na de bevalling in verwachting blijven. Omdat het blijft haken. En de eerste vraag is, hoe raak je nu in verwachting? En de tweede vraag is, hoe blijf je na de bevalling in verwachting? Zowel persoonlijk als gemeente. De eerste is dus, hoe raak je in verwachting? Die vraag heb ik op school nooit zo gesteld, want dan weet ik de antwoorden ongeveer wel van die jongens. Glis, ben je zo dom. Maar hier durf ik het wel te vragen. Hoe raak je nou in verwachting van de komst van het koninkrijk? De komst van Jezus. Of misschien moet ik het zelfs anders vragen. Ik ken u natuurlijk niet allemaal persoonlijk, maar hoe ben jij nu in verwachting geraakt? En hoe is het nu gekomen dat je uitkijkt naar zijn komst? En dat je bij wijze van spreken, net zoals Isaac de Koster dat deed, 's ochtends de gordijn open deed, doet en je zegt, wolken, zou de Heer Jezus vandaag? Of kijk je helemaal niet zo uit naar zijn komst? Dat kan ook, hè? Ben je helemaal nog niet zo in verwachting? Nou ja, wat niet is, kan nog komen. Want zeker moet zijn dat hij komt. En hij komt niet omdat wij hem verwachten, maar wij verwachten hem omdat hij beloofd heeft te zullen komen. Wij verwachten hem omdat hij komt. Ook vanmorgen is hij in ons midden. Met zijn woorden, met zijn geest. En ook vanmorgen wil hij dat jij in verwachting raakt. Vraag het trouwens straks naar de kerk, maar is er niemand die al in verwachting is? Hoe komt het nu dat je in verwachting bent? En die mensen zullen het zeggen. Hij sprak me aan en hij spreekt me aan. Ik kon mijn oren niet geloven toen hij zei, ik kom voor jou. En voor jou ben ik gekomen. En hij trok me naar Golgotha, naar het kruis op Golgotha. En ik leerde, zo erg is het blijkbaar met mij dat hij eraan sterft. En tegelijkertijd zegt hij vanaf het kruis, zoveel houd ik voor jou, ik voor jou, daar geen anders. En voor zijn liefde ben ik door de knieën gegaan. En heb ik al die beloften, leer ik al die beloften van hem spellen. Ik ben de Bijbel eigenlijk pas serieus genomen. Ik ben pas echt gaan lezen. En de belofte van God, die spel ik dus. Ja, daar strekt het geloof zich ook naar uit. Want geloven rijpt niet alleen op beloven. Geloven volgt ook op het beloven. Dat kent u nog wel uit zondag 7. Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat God in het evangelie belooft. Wat samengevat is in de artikelen van het geloof en dan worden de 12 artikelen besproken. Maar de belofte van God gaat altijd voorop. Beloven en dan geloven. Dat is de volgorde. En dat was 2000 jaar geleden al net zo. Of er veel verwachting was in Judea aan het begin van onze jaartelling en aan het begin van Lucas. In hoofdstuk 2 schrijft Lucas over Simeon en Anna. Over Simeon zegt Lucas, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En over Anna, dat ze over Jezus sprak tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er werd dus wel verwacht. Aan het begin van het eerste hoofdstuk heeft Lucas al geschreven dat Herodes de Grote koning is over Judea. Trouwens niet alleen over Judea, maar over heel Palestina. Maar dat noemt Lucas daar nog niet. Hij schrijft alleen over Judea en het Romeinse Rijk komt pas in hoofdstuk 2 aan de beurt. Dan is er een keizer aan de macht die helemaal niks weet van de belofte van God. En die helemaal niks weet van verwachting van de Messias. Die weet eigenlijk helemaal niks van de God van Israël. En die toch ingeschakeld wordt in de plannen van God. In Lucas 1 wordt alleen geschreven over Judea. Alsof Lucas alleen maar aan wil geven, zo staan de zaken in Judea ervoor. Een vreemdeling is er aan de macht. Geen nakomeling van David, maar een Edomiet. Een nakomeling van Esau is dat. Alsof Esau alsnog Jacob naar de kroon sterft. En die Herodes is een zetbaas van de Romeinen. Maar van het rijk van David en Salomo is weinig tot niets meer over. En dan lijkt het wel voor het oog dat van die belofte van Nathan fout. Dat van die belofte van God aan David die Nathan kwam brengen, dat er altijd een nakomeling van David op de troon zou zitten, helemaal niks meer over is. Vroeger wel beloofd. Maar ach joh, wat zie je ervan? En wat merk je ervan? Vroeger, ja vroeger, maar nu, nee. En dat je dan gaat denken, dat koninkrijk van u, dat is Gerard Reven, weet u wel, wordt dat nog wat? Ik denk dat in de afgelopen 40, 50 jaar, misschien wel 60, 70, en tegelijkertijd ook wel de eeuwen door, mensen afgehaakt zijn van de kerk, omdat ze het idee hebben gekregen, of het idee kregen, dat ze wachten op iets dat nooit komt. En daarom gaan ze vragen stellen. En dat kunnen ze morgen op het werk ook aan jou doen. Misschien doen ze dat al. En dat ze zeggen, geloof je nou echt dat Jezus terug zal komen? Geloof jij nou echt in een koninkrijk van recht en vrede? Heb je die bommen niet gezien in Oekraïne? Of ja, je kunt wel praten over beloften van God, maar is er eigenlijk wel een God die wat belooft? Is dat hele geloof en is die hele God niet verzonnen door mensen zelf? Dus dat mensen er eerst waren en dat ze toen God bedacht hebben. Heb jij geen God nodig om het leven zin te geven en een beetje draaglijk? Terwijl je toch weet dat het leven eigenlijk gewoon zinloos is? Nou ja, dat soort vragen. Vragen die je misschien wel herkent. Of niet, dan zou ik zeggen gelukkig. In ieder geval is het wel zo dat waar de verwachtingen vervaagt, weg hebt, mensen niet meer op de uitkijk staan, dat je daar de mensen af ziet haken. Ja, of ze ondernemen zelf een poging om te redden wat er te redden valt. Met een uiterste krachtinspanning. Zo hebben 2000 jaar geleden in Judea mensen zich afgescheiden van Jeruzalem. En ze zijn bij de Dode Zee een gemeenschap van heiligen begonnen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Jozefus gelezen of zo. Maar die mensen dachten, wij zijn de ware gelovigen. Wij leven tenminste wel heilig en niet zo lauw als daar in Jeruzalem. Wij stellen de toekomst veilig. Zoiets zullen die Essenes gedacht hebben. Trouwens, in de kerkgeschiedenis zie je meer van dat soort bewegingen. En na een afhankelijke bloeitijd blijft er meestal niets meer van over. De priester Zacharias is niet meegegaan met Essene. Hij zit niet bij de Dode Zee, vroom te zijn. Al zal vast wel eens door zijn hoofd gegaan zijn, moet ik eigenlijk ook niet daarheen? Is daar niet veel meer geestelijk leven? Leven ze daar niet veel toegewijder, heiliger? Wat doen we hier eigenlijk allemaal in de tempel? Is het niet een beetje allemaal traditie? Altijd dezelfde liturgie. Het lijkt wel in beton gegoten. Altijd hetzelfde. Maar Zacharias is niet afgescheiden. Hij is ook geen thuislezer geworden. En internet had hij niet. Hij is gewoon in de tempel. Hoe is Zacharias nu in verwachting van de komst van het koninkrijk geraakt? Ik dacht, nou, dat is toch gewoon vanwege de belofte van God. Omdat hij de Bijbel heeft gelezen. En naar de Bijbel heeft geluisterd. Dat is toch ook omdat hij elke dag gewoon zal bidden. En de omgang met God zal beoefenen. Dat zal hij toch gedaan hebben. Het waren voortreffelijke mensen, schrijft Lucas. Door gewoon zijn werk in de tempel en thuis te doen. Door te blijven wandelen met God. Zo is die verwachting ontstaan. Door te blijven geloven, hopen en liefhebben. En Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, die zullen op Psalm 130 ook wel eens meer dan eens gezongen hebben. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Want beloofd is beloofd. God is geen God die het zegt en het niet doet. Hij is geen man dat u liegen zal. En tegen hem zegt de engel Gabriel dan ook, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Ik denk niet dat dat een gebed is om een zoon. Dat Gabriel daar dus niet zegt, nou beste priester, het heeft even geduurd, maar zie, jullie zullen een zoon krijgen. Nee, ik denk dat het gaat om het gebed om de vervulling van Gods heilsbelofte. Want beloften maken altijd werkzaam, niet lui, maar werkzaam. Het gaat hier dus om de belofte van een herstel van Israël. De komst van de Messias. En daarom zongen ook wij op Psalm 130. Dat Zacharias gebeden zal hebben, Heer, geef alsjeblieft een omkeer. Een wending in de geschiedenis, vervul uw belofte. De zoon die geboren zal worden, Johannes, de Heer is genadig, is dan ook veel meer dan een wonder in de geschiedenis. Al die beloften van het Oude Testament, al die beloften waar het geloof zich op richt, al die beloften zullen vervuld worden en zijn in Jezus Christus, ja en amen, God doet wat Hij belooft. En het mooie aan de geschiedenis van Zacharias, vind ik dat ook dat al gelooft Zacharias het niet, hij toch een zoon zal krijgen. Al gelooft hij het niet, het gebeurt toch. Of hij het nu wel of niet gelooft, dat doet er niet toe. God gaat doen wat hij beloofd heeft. Dat is mooi, hè? Moet je onthouden. Want of jij het nou wel of niet gelooft, Jezus komt. Als Elisabeth 6 maanden zwanger is, wordt Gabriël opnieuw naar de aarde gestuurd. Nu niet naar de hoofdstad Jeruzalem en de tempel. Hij moet naar het donkere noorden, naar Nazareth en Galilea, naar de rand. En zo komt hij bij Maria. Letterlijk schrijft Lucas Mariam, zoals je Mirjam schrijft in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Mirjam zong, daarom zeg ik Maria ook. Maar hoe raakt Maria nu in verwachting? Dat is toch ook door de Heilige Geest? Op oude schilderijen is dan ook te zien hoe een duif bij Maria's hoofd vliegt. En bij sommigen ook bij haar oor. Alsof de schilders duidelijk wilden maken, Maria raakt zwanger door het gehoor. Dat vind ik een prachtige gedachte. En het sluit ook aan bij Paulus' woorden uit de Romeinenbrief, die kent u wel. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Want hoe raak je in verwachting? Door het gehoor. Hoe kom je tot het geloof? Door het gehoor. En daarom is het goed dat je hier vanmorgen in de kerk bent. En daarin te volharden, net als Zacharias. De ene zondag zal je meer oppikken dan de andere zondag. Soms heb je misschien weinig zin, toch gaan. Soms zal de predikant je minder aanspreken dan anders, toch gaan. Blijven komen, want het helpt ook om te blijven verwachten. Dat is vraag 2. Hoe blijf je nou na de bevalling in verwachting? Zowel persoonlijk als ook als gemeente in 2023. Ik zou dus zeggen, het eerste wat ik al gezegd heb, door te blijven luisteren naar de woorden van God, je Bijbel open te doen. Soms schrok ik er wel eens een beetje van die jongens als ik vroeg, hoe vaak lees je Bijbel? Dat ze dan zeiden, nooit, de domme vader. Dat doet mijn vader, ik vertaal het even, want ik kom uit Holland. Dat doet mijn vader. Die las dan aan tafel. Maar zelf lazen ze niet. Dat is natuurlijk wel jammer. Als je 15, 16 bent, want je moet natuurlijk wel zelf gaan lezen. Je moet natuurlijk uiteindelijk ook, niet alleen aan moeders hand naar de Heer Jezus, maar zelfstandig ook gaan wandelen met de Heere God. Lees je Bijbel, bid elke dag. Is niet alleen leuk voor kleuters, omdat je er gebaren bij kan maken. Maar het is een waarheid natuurlijk, ook voor mensen in de 30, 40, 50, 60, 80, 90. Blijven Bijbel lezen dus. Spellen. Lezen. Want het mooie van de Bijbel is dat je dat boek nooit uit hebt. Dat je nooit kan zeggen, nou dat ik al gelezen, dat weet ik wel hoor. Dat je elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. Het helpt om blijven verwachten. Te bidden. De omgang met God te beoefenen. Tijd daarvoor maken. Daarbij verwachten in de kerk ook samen. Dat is mooi, want zo kun je elkaar ook aansporen. Bemoedigen, soms vermanen. Hoe blijf je na de bevalling in verwachting? Ook door samen Gods lof te zingen. Net als Zacharias en Maria dat deden. En de engelenzang, ere zij God, die engelenzang ook overnemen. Te zingen van hem die gekomen is, te zingen van hem die is, en te zingen van hem die komen zal. Hij komt. Te zingen ook van de toekomst. Hoe blijf je na de bevalling in verwachting? Avondmaal te vieren. In gedachten te brengen. Wat hij voor ons, Nicea, wat hij voor ons gedaan heeft. Zijn lichaam verbroken. Zijn bloed vergoten voor ons. Telkens brengen we zijn offer te binnen. totdat hij komt. Hoe blijf je na de bevalling in verwachting? Door elkaar in liefde te dienen. Daarom leven we met elkaar mee, ook in de gemeente. En huilen we met degenen die verdrietig zijn, die troost nodig hebben. En zijn we blij met degenen die zich verheugen. Hoe blijf je na de bevalling in verwachting? Door te bidden voor alle mensen. Mensen uit je straat. Mensen uit je wijk. Uit je dorp. Mensen wereldwijd. En we bidden ook voor Israël. Want voor hen staan nog steeds beloften open. Als de volheid van de heiden is binnengegaan, zal heel Israël zalig worden, zegt Paulus in Romeinen 11. Hoe blijf je na de bevalling in verwachting? Door je te richten op zijn belofte. En onze God geeft daarbij boven bidden en denken en vervult al zijn beloften. Niet al onze wensen, maar die kende je al, wel zijn belofte. Soms op een andere manier dan jij verwachtte. Maar toch, hij doet wat hij belooft. En God heeft ons toch allemaal wat beloofd, zoals we hier zitten, of niet dan? Vader heeft toch beloofd als een vader voor jou te zorgen. Het kwade van je te weer of te beste te keren. De Zoon heeft toch je beloofd jou te reinigen met zijn bloed. En de Heilige Geest heeft toch beloofd in je te wonen, in je te heiligen. Zodat je straks onbevlekt, onberispelijk voor de Heere God zal staan. Hij doet wat hij belooft. Ik zou zeggen, het is in ieder geval een pleitgrond om die belofte aan de Heere God voor te leggen. En we onthouden ook, hij komt niet omdat wij hem verwachten, wij verwachten hem omdat hij komt. En daarom blijven we na de bevalling in verwachting. En roepen het uit, Maranatha, kom Jezus, kom. Nog één ding. Morgen vraagt iemand aan je. Hoe was je kerst? En wat zeg je dan? Dan mag je aan een ander. Ik ben na de bevalling. willen samen bidden. Voorbeden willen we doen voor broeder Van Os van de Bonengraafse Weg. Die verblijft voor revalidatie en markant bij Vrijthof in Tiel. Zuster Kegel van de Arn, Jacobstraat, verblijft op de afdeling markant bij Vrijthof in Tiel. Zuster Vermeer van de Hatert is afgelopen donderdag geopereerd en inmiddels weer terug in zorgcentrum De Betuwe, locatie Beatrix in Culemborg. Zuster Hettema van Berghijk van de Zwijning is in de afgelopen week opgenomen geweest voor een operatieve ingreep en is weer thuisgekomen. Ik wil ook voorbeden doen voor de Alfa-cursus. Komende woensdag start de nieuwe Alfa-cursus met 19 cursisten. We bidden voor een gezegende cursus met mooie bijeenkomsten. Dat is natuurlijk een prachtig aantal. Ik wil ook dankzegging doen. Het echtpaar Huisman uit de Ambergstraat mocht gisteren 7 januari vieren dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Van harte feliciteren we dit echtpaar en dat de Heer uw God u mag zegenen en behoeden. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze trouwe God en Vader in de hemel, wij zeggen heel hartelijk dank dat u het uiteindelijk zelf bent die ons in verwachting doet raken. Dat u het zelf bent die ons leert ons volkomen u te geven. Wij zitten onszelf zo vaak in de weg. En die volkomenheid, bij ons kan het vaak zo half zijn. Maar u bent een volkomen zaligmaker. En u doet een volkomen werk. En daar zeggen we u dank voor. Wij zeggen u dank dat we morgen ons werk ook mogen vertellen dat we in verwachting zijn. Dat we nu al leven van uw geest. Want wij lazen het slot van Lucas, maar we weten van de hemelvaart en van Pinksteren. En dat u met uw geest ook wereldwijd werkt. En ook al is dat koninkrijk nog verborgen, het gaat al zijn gang. Maar het zal ten volle aanbreken, Heer Jezus, bij uw komst in heerlijkheid. En geef dat niemand van ons dan beschaamd zal staan. Maar leer ons uitzien naar uw komst. Leer ons verwachten, omdat u komt. Wij bidden u, Heere, voor de zieken. Want dat blijft ook in 2023 ook doorgaan. Ziekte, moeite, verdriet, sterfgevallen, oneenigheid. Al weten we dat die niet het laatste woord hebben. Maar dat het laatste woord aan u zal zijn, Heere Jezus. En dat u nu al wilt dragen en nabij wil zijn. En wil ondersteunen en troosten. We bidden u voor broeder Van Os, voor zuster Kegel van de Arn, voor zuster Vermeer van de Hatert en zuster Hettema van Berghijk, wiens namen net ook al zijn genoemd. Heere, wil hen zegenen, wees zijn een God van nabij. We willen u ook bidden, Heere, voor de Alfa-cursus. Dat is mooi. Want wij lazen ook van de opdracht die wij ook gekregen hebben om in de tussentijd te getuigen van u. En mensen op te roepen tot bekeringen, tot geloof, toewijding aan u. Heren, wij kunnen van u getuigen, maar nooit overtuigen, dat moet u zelf doen. Doe dat ook. Zegen de Alfa-cursus, zegen ook de cursisten, opdat ook zij uw knieën leren buigen voor uw koning Jezus. En hun tong zal belijden dat u, Heere Jezus, hier bent. Zegen, Heere, zo deze cursus. Wij danken u ook met het echtpaar Huisman dat ze 25 jaar getrouwd mochten zijn. Er waren mooie jaren, er waren ook verdrietige dingen. Maar we zeggen u dank dat zij dit zo met elkaar mochten vieren. En wij bidden u, blijf hen een God van nabij, zegen hen en behoed hen. En laat dan ook tot zegen zijn. In de familie, in de straat, in het dorp, ook in de gemeente. Heere, wees hen nabij. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld. Waar na kerst alles gewoon doorgaat. Waar bij het Oosters-Orthodoxe kerst eigenlijk nog gezegd wordt, laten we een dag niet schieten. En het toch gebeurt en de slachtoffers gewoon weer vallen. De wereld draait gewoon door naar kerst, Heere. En wij bidden u dan ook om vrede in Oekraïne. Wij bidden u voor al die mensen die daar lijden onder het geweld. We bidden u voor de soldaten die ook maar gestuurd worden door hoge heren en dan ook maar moeten gaan. Heere, wees hen allen nabij. Het doet ons des te meer verlangen, Heere, naar het koninkrijk van recht en van vrede. En leer ons dat koninkrijk al in ons eigen leven te leven. Dat wij vredezoekers zullen zijn. En dat wij recht proberen en zullen betrachten in ons eigen leven naar de mensen om ons heen. Opdat door ons handelen heen uw naam ook geëerd zal worden. We bidden u ook voor het volk Israël. Hoe verdrietig is het dat zij nog niet tot de erkenning gekomen zijn dat u, Heer Jezus, de Messias bent. Maar dat ze u verworpen hebben. En tegelijkertijd is hun verwerping ook weer het heil van de volken geweest, Heer. Wilt u ook met Israël tot uw doel komen? Want als Israël tot de erkenning zal komen, dan zal dat heil ook compleet doen zijn voor de hele wereld. Heer, en in stilte leggen wij voor wat een ander niet voor ons zeggen kan, maar wat we nu wel heel graag aan u kwijt willen. Heere, hoor onze gebeden. En wij danken u dat u ons heeft leren bidden. Onderweg naar uw koninkrijk. Naar waar we met rijkhalsend verlangen uitzien. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dit is het moment waarop u uw gaven kunt geven, ook voor de mensen thuis. Er komt een QR-code in beeld die u voor de collecte kunt gebruiken. De mensen in de dienst hier kunnen bij de uitgang naar de dienst een bijdrage in de collectezakken deponeren. En in de collectezakken, de Heere zegen u en uw gaven. Als slotlied gaan we zingen van Psalm 72, de versen 10 en 11. Psalm 72, de versen 10 en 11. Thank you. gaat dan heen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus als gezegende mensen om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.